Welkom bij Wat zeg je? De podcast van Ombudsman Rotterdam Rijnmond. Ja, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp. Een onderwerp dat ik wel 1000 keer per dag voorbij hoor komen bij de Ombudsman. Namelijk het vertrouwen in de overheid. En je kan wel zeggen dat dit een steeds urgenter thema wordt. Ja, Marianne, jij bent een van die mensen die het hier iedere dag 100.000 keer over heeft. Dus vertel.
Ja, en dan vooral vanuit het thema dat we met elkaar een brug moeten bouwen. Ja. Dus het gegeven dat mensen de overheid niet vertrouwen, dat is aan de orde van de dag. En tegelijkertijd werken er bij de overheid ontzettend veel mensen die niet opstaan om het vertrouwen van mensen in de prak te willen rijden. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, we hebben het zo ingewikkeld en complex gemaakt. Daar vallen soms mensen tussen wal en schip. Daar maken wij ons druk over. Maar er zijn ook steeds meer mensen die echt het vertrouwen verloren zijn. En dat had niet gehoeven. Want die hebben beelden inmiddels ontwikkeld over de overheid die niet kloppen. Dus we moeten twee dingen doen. Een brug bouwen, want er is daadwerkelijk wantrouwen en soms terecht. Maar er is ook eigenlijk veel meer vertrouwen die de overheid verdient. En daar gaan we het komende half uur, drie kwartier met elkaar intensief over praten. We zijn ontzettend blij dat burgemeester Schouten is aangeschoven. Want als er iemand is die een brug wil bouwen, dan is zij het wel. Dat heeft ze ook bij haar initiatieriten meegegeven. Dus we zijn ontzettend blij, Carola Schouten, dat u hier aanwezig bent. En we hebben ook Josse de Voogd. Die kent iedereen waarschijnlijk wel van televisie. Want hij heeft de Atlas van Afgehaakt Nederland geschreven. En wat was jij toen vaak tijdens alle verkiezingsdebatten te zien als duider. Je bent publicist, maar je bent ook iemand die daadwerkelijk tussen wal en schip terecht is gekomen. We zijn ontzettend blij dat je dat ook met ons wilt delen. Want die persoonlijke verhalen doen ertoe.
Zeker. Maar de Atlas van Afgehaakt Nederland. Heel even voor de mensen die dit niet kennen, vertel, wat is het?
Dat is een publicatie die ik heb gemaakt samen met René Cuperus. Die is 3 jaar geleden uitgekomen, maar krijgt nog steeds heel veel aandacht, omdat er gewoon van alles speelt rondom onbehagen, maatschappelijke verschillen en dus vertrouwen versus wantrouwen in de overheid. Ik kreeg een subsidie van de Binnenlandse Zaken daarvoor. Heel vaker opdrachten voor hun gedaan. En ja, nu reizen we het land door met lezingen voor gemeenten, provincies en dergelijke.
We hebben Jos en ik ook samen in de commissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde gezeten.
Hele mond vol.
Hele mond vol. Josse, wat was de conclusie, want dat ging natuurlijk ook heel erg over vertrouwen, van onze commissie als het gaat over hoe mensen kijken naar de overheid?
Ja, dat er toch wel veel reden tot zorg is. Tegelijk ook van ja, koester ook wat er wel is. Het is in principe een mooi systeem. Maar ja, er vallen toch wel veel mensen tussen wal en schip. Aan het wantrouwen, ook in de politiek, ligt toch heel vaak aan ten grondslag dat men überhaupt moeite heeft met de overheid. Dat heel veel mensen vastlopen. Dus ja, toch een gebrek aan ja, prestatie van de overheid, hebben we het zomaar genoemd. We hebben het langs verschillende thema's een en ander onderzocht. Ook wel zorgelijke polarisatie tussen veel groepen, die niet meer alleen inhoudelijk is, maar toch ook wel ja, dat men elkaar soms ook echt minder waardig kan vinden, omdat men die andere mening heeft. Het is aan het verharden. En daarnaast ook ja, de zorg om bedreigingen van politici. Dat de hele sfeer ook verhard is, wat ook aan de kant van politici ervoor kan zorgen dat mensen gaan afhaken. Dus niet alleen de kiezer of de samenleving, maar ook die kant.
Maar burgemeester Schouten, ben ik toch even benieuwd. Je hebt het over die verharding. Waar komt dat ineens, dus aanleidingstekens vandaan? Maar hoe komt het dat het allemaal harder is geworden de afgelopen tijd, denkt u?
Ja, dat is denk ik niet één reden. Er zijn veel redenen voor. Ik denk dat ook de commissie dat juist ook heeft laten zien. Van, we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden is er corona geweest, waarin natuurlijk heel veel mensen ook wel geraakt werden, ook gewoon rechtstreeks. En dat nog steeds voelen of daar in ieder geval wel een wantrouwen aan hebben overgehouden. Maar het kan ook zijn omdat je gewoon ervaringen hebt met de overheid die niet goed gaan. En ik denk ook in het algemeen dat het juist ook als het economisch wat slechter gaat. We hebben natuurlijk een aantal jaren gehad dat het economisch echt wel zwaar was voor veel mensen. Ja, wat doe je dan? Dan ga je terug ook en wil je gewoon als eerste zelf overleven. Dat is heel logisch. Maar dan wordt het ook heel zwaar om verder te gaan. Ja, ik denk dat het een breed maatschappelijk thema is. Dat is niet één oorzaak, denk ik, dat het heeft. Maar ja, we moeten wel met elkaar nadenken hoe we dat weer gaan veranderen.
Ja, lijkt me een hele ingewikkelde opgave.
Ja, en ik denk dat heel veel van het nadenkwerk al door veel mensen is gedaan. Dat we ook met elkaar kunnen vaststellen, koesteren wat we hebben. We hebben een prachtige democratie, we hebben een mooie rechtsstaat. Maar hier en daar wringt het, klemt het. en komen er mensen niet goed uit. En die dreigen dan nog harder het vertrouwen te verliezen. Dus het nadenken is best wel al gedaan. U zit nu net aan het hoofd van onze stad waar we op uitkijken. Het is een prachtige dag voor de mensen die mee willen kijken. We zijn natuurlijk ombudsman Rotterdam Rijnmond, maar we zitten hier in het hart van Rotterdam. We kijken op een prachtige zonnige dag uit op een stad die er aan de ene kant prachtig bij ligt en aan de andere kant dus daadwerkelijk stut en steun nodig heeft om het vertrouwen te herstellen. We hebben wel tegen elkaar gezegd, wij ook bij de ombudsman, hoe gaaf zou het zijn als je het logo ziet van de gemeente Rotterdam, waar in het blauw de stromen van de Maas doorheen lopen, dat gouden stromen worden. Dus onder uw leidende periode komende tijd als burgemeester zou dat denk ik een geweldig idee zijn om die brug te bouwen.
Ja, nee, dat is ook echt wat ik denk en hoop dat gaat lukken. Of tenminste, dat ik me daar heel voor inzet. En ik wil ook even een ander beeld er tegenover zetten, want ik mag nu een aantal maanden in deze stad rondlopen. Dat deed ik al, want ik woon hier al bijna 30 jaar. Maar ik zie nog meer ook hoeveel mooie dingen er ook gebeuren in de stad. Om ook even er tegenover te zetten dat het niet zo is dat alles misgaat. Juist op het wat kleinere niveau zie ik zoveel mensen die zich inzetten voor de ander, voor de buurt, voor de sportclub, voor de kinderen. En dat is ook een kant die ik wel even wil benoemen. Want ja, dan is het vertrouwen in de overheid misschien niet altijd heel groot. En daar gaan we denk ik zo over hebben. En tegelijkertijd is het ook weer niet zo dat mensen zich totaal afkeren van hun omgeving. Integendeel, ze willen gewoon heel graag ook echt iets bijdragen. En dat gebeurt hier in Rotterdam. Ja, we zitten nu vrij hoog. Maar als je gewoon op de straat gaat lopen, dan zie je ook echt dat heel veel mensen gewoon zich elke dag inzetten voor deze stad. En dat vind ik ook wel bemoedigend. En daar wil ik ook heel graag bij aansluiten. Want ik geloof heel erg dat je ook vanaf het straatniveau dat ook weer kunt gaan opbouwen.
Sterke straat, ja, dat zou echt. Ik denk dat het een ongelooflijk goede gedachtegang is. Want in die wijken, in die straten, daar gebeurt het. Daar zitten ook vaak de ogen en de oren en de kracht van de samenleving. En er gebeuren inderdaad prachtige dingen. Ja. En tegelijkertijd, als het gaat over dat wantrouwen, kunnen we met elkaar vaststellen. Dat hebben we ook, denk ik, vanuit Atlas van Afgehaakt Nederland gehoord. Er zitten mensen die echt slechte ervaringen hebben met de overheid. En dan het collectief der instanties. Er zitten ook steeds meer mensen bij. Die zitten in een bubbel. Dus die hebben met elkaar bedacht, we kunnen de overheid niet vertrouwen. Maar zouden dat best kunnen doen, want je hoeft je toeslagen soms niet terug te betalen. Je kunt erop rekenen dat als je naar de wijkagent stapt, dat die voor je klaarstaat. Je kunt naar je mentor stappen als kind op een middelbare school en die staat voor je klaar. Hoe was dat in jouw geval, in jouw persoonlijke leven? Als het gaat over negatieve ervaringen en positieve ervaringen.
Nee, eigenlijk zijn er best wel veel voorzieningen, maar je moet vaak wel eerst zelf een stap zetten. En niet iedereen is op de hoogte van wat er bestaat. Niet iedereen heeft een netwerk om daarbij te helpen. Het moet nogal eens eerst erg genoeg zijn om daar toegang toe te kunnen krijgen. En het is ook vaak zo van, ja, op het moment dat het misgaat in je leven en dat je onder hoge druk staat, heb je niet meer de ruimte om al die mogelijkheden in te schakelen. Die hoor ik als het even wat beter gaat en ik overal lezingen geef, dan blijken er ineens alle instanties te zijn die hadden kunnen helpen. Maar als het dan weer moeilijk gaat, dan heb je daar de ruimte niet voor. En dat is volgens mij een hele gemene delen door alles heen, die de meer kansrijke groepen in de samenleving niet zo goed begrijpen. Dat is gewoon stress en overbelasting, waardoor heel veel goed bedoeld beleid gewoon niet goed uitkomt. Daarnaast is ook dat wantrouwen. Ja, je kunt wel een voorziening neerzetten, neem een energietoeslag, maar zodra je dat zelf aan moet gaan vragen, zodra je daar allerlei papieren voor moet gaan inleveren, worden mensen bang dat daar iets in misgaat, of ze weten überhaupt niet van die voorziening. Dus het is toch allemaal wat ingewikkelder dan door veel mensen gedacht. Nou, zelf heb ik daar veel vervelende ervaringen mee. Ik ben tijdens de studietijd ziek geworden door de ziekte van Pfeiffer. Dat is nooit overgegaan. Dat is ME-CVS geworden, chronisch vermoeidheidssyndroom. Vermoeidheid klinkt een beetje bagatelliserend. Er zijn veel meer klachten rond duizeligheid en zo. En dan merk je gewoon dat je toch heel gauw tussen wal en schip raakt. Dat de ene instantie zegt van je moet bij de ander zijn en de ander zegt je moet daar zijn. In mijn geval, dit is een ziekte die Nou, door een deel van de wetenschap altijd als psychisch werd neergezet. Van ja, je hebt gewoon.
Zit in je hoofd.
Ja, je bent gewoon te lui geworden eigenlijk nadat je die infectie hebt gehad. En je moet weer gewoon geactiveerd. En daarna kun je gewoon weer 40 uur werken, dag en nacht en zonder problemen. Terwijl een andere stroom in die wetenschap zegt van ja, er is echt wel van alles aan de hand. Waarschijnlijk aan hersenschade. Ze hebben andere onderzoekers hebben kunnen zien, er gaat gewoon niet genoeg bloed naar de hersenen. Niet genoeg zuurstof, wat effect heeft op van alles. Maar goed, ja, voor de uitkeringsinstanties was het natuurlijk fijn om die psychologische school te geloven. Dus die hebben eigenlijk gewoon tegen tienduizenden zieke patiënten gezegd van je gaat maar gewoon naar het werk. Nou, dat nemen ze bij de bijstand dan ook vaak over, die gedachtegang. Dat was pure willekeur. Daar zat iemand die zei, oh, mijn moeder heeft het ook, wat vervelend. Nou, je krijgt wel die uitkering. En de volgende ambtenaar zegt weer, nou, ik vind maar een way of life. Gewoon, hup, aan de gang jij. Dus het is. Ja, daarom ben ik ook altijd een beetje, enerzijds ja, maatwerk is belangrijk, anderzijds kan het ook dus tot willekeur leiden. Ik zou meer ja, zien in iets als een basisinkomen, iets wat je gewoon zeker weten krijgt, waardoor je niet van de honger omkomt in ieder geval. Wat er ook toen heel vervelend was, is dat er dus een gedragstherapie voor bestond, die je zogenaamd zou genezen, wat niet is gebeurd. Die eiste eigenlijk dat je geen conflict met een uitkeringsinstantie had. Dus dat moest je stoppen, die beroepsprocedure met UWV. En als je die stopt, kun je hem nooit meer openen. Tenzij je heel nieuwe informatie of zo vindt. Terwijl aan de kant van het UWV was het van ja, als jij die therapie niet hebt gedaan, ja, dan kun je misschien nog wel genezen. Dan krijg je helemaal geen uitkering. Dus die twee instanties hielden elkaar eigenlijk. Ja, daartussen kwam ik klem en je kon geen kant op. En ja, daarna voor het leven eigenlijk uitgesloten van sociale zekerheid. Dus dat ja, is gewoon een bizarre
situatie.
Je hebt al
tegen mij gezegd, Josse, ik moet maar gewoon doodwerken. Als dit niet wordt opgelost, deze klem in het systeem, dan zit er niks anders
dat
op dan me dood
uitkomst.
Te werken.
Ja, ik moet me doodwerken, maar gelukkig heb ik een leuk beroep gevonden. Dat is eigenlijk.
Wat doet dat met jou als mens? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je continu in de paniek zit en je boos maakt en je verdrietig voelt.
Ja, dat geeft gewoon altijd stress. Van, ja, het kan ook erger worden. Hè. Kijk, ik heb nog redelijk geluk gehad dat ik überhaupt hier zit en zo. En af en toe een lezing geven, voor betaald krijg. Er zijn mensen die liggen doodziek op bed en die krijgen ook die uitkering niet. Dus het is gewoon ja, afhankelijk van een partner of nou ja, een deel komt dan dus ziek in de bijstand. En daar wordt het deels geaccepteerd. Maar er zijn ook ambtenaren die daar dezelfde lijn volgen en het ook niet geloven. Nou, ook een hele hoge suïcideratio natuurlijk onder deze groep. Want ja, waar moet je naartoe op een gegeven moment? Hè? En het laat gewoon zien van er gebeuren gewoon dingen die niet te vertrouwen zijn. En nou zit ik met het andere been best wel in de overheid en zie ik dat veel mensen het goed bedoelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hierdoor wel radicaliseert. Je denkt van ja, dit klopt gewoon niet, ook rondom in dat wetenschappelijke circuit rondom die ziekte. Dat begint nu ook te schuiven en er beginnen mensen te zeggen, we hebben het inderdaad verkeerd gezien. Maar je ziet gewoon dingen die niet kloppen. En dat, dan ga je ook bij andere dingen denken van wat klopt er nog meer niet. Het is niet voor niks. Als je kijkt naar de kaart van Nederland met de vaccinatie gaat met corona. Een deel doet dat om principiële redenen niet, bijvoorbeeld in de Bijbelbelt. Maar wat je toch ook ziet, van dat alle arme buurten de vaccinatiegraad heel erg laag ligt. En dat zijn precies ook de plekken waar veel toeslagen als schandaalslachtoffers zijn. Van als je het één niet vertrouwt, dan is het heel logisch dat je bij het ander denkt van nou, die vaccinaties of die regelgeving, daar geloof ik ook niks van. Ja. Dus het zet je toch op een andere manier in de maatschappij. Van bepaalde rechteloosheid of zo.
Zeker. En ik denk
bedankt voor dat delen ook, Jos.
Ja,
dat zijn toch wel weer schokkende verhalen. We horen natuurlijk op ons kantoor op de Batavierenstraat ook heel veel van dit soort verhalen. Proberen we mensen ook weer terug in dat vertrouwen te krijgen. Van je kunt de overheid wel vertrouwen, maar als dit er speelt en het wordt niet opgelost, dan raken mensen soms inderdaad verzuurd en gepolariseerd en agressief en boos.
Ja, zeker, dat denk ik wel. En wat je ook hebt nu is natuurlijk social media. Dus heel veel jongeren, met name, en dat merk ik in mijn omgeving, ook als ik met heel veel jongeren spreek, mijn nichtjes, mijn neefjes, die hebben geen vertrouwen in de overheid. Hebben ze een negatieve ervaring met de overheid? Nee. Maar dat zijn wel verhalen die ze meekrijgen via social media, via media. Natuurlijk dat hele toeslagenschandaal. Ik denk dat het ook een hele belangrijke groep is, die jongeren, om ook terug te winnen. Want als je dat vertrouwen kwijt bent van die mensen, ik bedoel, je ziet het hier, mensen die naar de stembus gaan qua jongeren, vrijwel nul, toch?
Ja, de opkomst in Rotterdam is laag. Ik weet niet of dat nou één op één te maken heeft met het vertrouwen in de overheid.
Zeker wel,
of
dat denk ik wel.
Mensen denken, het zal mijn tijd wel duren. Burgemeester Schouten, u wil heel graag dat vertrouwen zo goed mogelijk herstellen, verbeteren en benutten. wat er al is aan vertrouwen. Want dat is de krachtige massa. En met elkaar zijn wij de dragers van die rechtsstaat. Wij die er nog wel vertrouwen in hebben. En zeggen, kom maar door met je verhalen. We nemen ze serieus en we gaan aan de slag. Welke routekaart hebt u voor uzelf uitgestippeld... om dat vertrouwen te herstellen? Want het is natuurlijk een gevoel.
Ja, en het is ook niet één knop waar je op kunt drukken. Nee. Dat je denkt, nu heb ik het gevoel, nu heb ik het vertrouwen teruggewonnen. Het is een proces, denk ik, ook van lange adem. Maar het is, en dat heb ik ook gezegd toen ik inderdaad net aantrad. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je als overheid levert. Dus dat wat je belooft, dat je dat ook doet en dat je daar ook in betrouwbaar bent. Dat je ook aansluit bij wat ik net al noemde, de initiatieven die er zijn. Wat ik zie is dat mensen misschien niet direct meer vertrouwen hebben in de overheid. En soms om hele goede redenen. Maar dat ze wel vertrouwen hebben in degene die nog in hun wijk actief is. Of inderdaad de docent op school. Die ook dan kan zeggen, joh, maar in deze situatie is het echt een mogelijkheid dat je geholpen wordt. En dat kan dan ook een soort brug zijn weer om weer een stapje te kunnen zetten. Maar dan betekent het ook dat je als in dit geval ook als gemeente laat zien van, kom dan en we kijken met je mee wat we kunnen gaan doen. En het is ook niet zo dat een overheid altijd alles kan oplossen. Dat wil ik ook wel een soort realistisch in zijn. Maar dan gaat het ook om de manier hoe je benaderd wordt. En ik heb in alle jaren, ik ben nu burgemeester, hiervoor heb ik natuurlijk ook lang in Den Haag gezeten. En merkte ik ook wel dat er soms ook met veel wantrouwen naar mensen werd gekeken. Dus dat mensen van tevoren al bijna benaderd werden van, ja, nou ja, weet je, je zult wel iets proberen om hiervan te profiteren of iets dergelijks. Heel, heel praktisch, ik ben ooit zelf met de participatiewet bezig geweest om die aan te passen. Waarvan ik merkte dat die eigenlijk in de kern uitging van wantrouwen. Ja, mensen zijn niet gek. Ik bedoel, die merken op dat moment, als zij dan ergens komen en als je zo ook benaderd wordt, ja, dan ga je zelf ook al in de weerstand. Ik heb het zelf ook wel eens, als ik iets heb en ik bel een of andere klantenservice om te vragen, joh, kan dat veranderd worden? En iemand gaat dan gelijk zeggen, ja, maar, of ja. Weet je, op een gegeven moment ben je het zat. Dan denk je, hou even op, ik heb een probleem en ik wil nu ook dat ik gewoon, misschien niet gelijk opgelost, maar dat je in ieder geval wel gewoon dat er even meegedacht wordt van wat zou wel kunnen. Dus het zit hem nog ineens altijd, denk ik, in van kan je gelijk allemaal krijgen wat je wil, maar hoe benaderen wij mensen? En ik denk dat dat juist in essentie iets is wat we met z'n allen kunnen doen.
Hoe is dat zo gekomen dat er zo van negativiteit wordt uitgegaan als beginpunt?
Nou, dat zit denk ik ook al in wetgeving. Dus dat in de basis is het natuurlijk ook wat Marianne net zei. Ik bedoel, bij ons werken heel veel mensen die elke dag opstaan om te denken, ik wil echt iets bijdragen aan die stad. Ook ambtenaren staan echt niet op om te denken van, ik ga nu eens iemand helemaal in de wielen rijden of zo. Maar die ervaren zelf vaak ook dat ze te maken hebben met kaders en met wetten en met regels. Waar zij zich ook aan moeten houden. En dan vervolgens ook denken, ja, hoe ga ik hier nou verder mee om? Dus het is echt op alle onderdelen moet je tegelijkertijd iets doen. Dus ook kijken naar wet- en regelgeving, naar je eigen kaders. Maar ook in hoe treden wij naar mensen toe? Hoe luister je echt? Ben je geïnteresseerd in mensen en hoor je wat ze zeggen? En ook aansluiten bij die plekken van vertrouwen die er zijn. Waar mensen echt gezien worden. En dat is wat ik steeds probeer, elke keer als er iemand tegenover me staat, van zie ik echt diegene die daar staat. En heb ik niet gelijk al allerlei beelden in mijn hoofd. Ik denk dat we daar gewoon zelf heel alert op moeten zijn. Zie je die mens echt en hoor je ook wat hij zegt?
Het was in de tijd dat u ook rondom die participatiewet daadwerkelijk hebt laten opnemen. Wij gaan nu uit van een positief mensbeeld. Ja. Dat heeft heel veel mensen ontzettend goed gedaan. Tegelijkertijd zitten we hier in het prachtige Rotterdam, 19 hoog, uitkijkend over een stad die weer wordt herbouwd en zichzelf ook op de haarvaten wil organiseren langs de positieve krachten, met iemand die is klemgereden. Jij woont niet in Rotterdam, dus deze burgemeester kan weinig voor jou betekenen. Maar Jos de Voogd, jij vertegenwoordigt ook een groep mensen. Misschien ook wel straks de mensen die long-covid hebben, die klemgereden zijn door het systeem. En dan is de vraag, hoe kunnen we bij jullie weer dat vertrouwen herstellen? Burgemeester Schouten zei net, ja, we moeten misschien ook wat aan wet- en regelgeving doen. We hebben een routekaart waarbij we allemaal aan zet zijn. Maar ja, dan heb je een klemgereden situatie. Bij wie kun je dan terecht?
Ja, op heel weinig plekken eigenlijk. En dat is volgens mij het belangrijke, van dat je iets weer moet kunnen heropenen. Want ik zie wel dat dingen beginnen te verschuiven. Met long-covid, ja, dat heb ik er dus nog bij gekregen. Nou ja, ik zou bijna zeggen, dat kan bijna nog gunstig zijn ook, want dat wordt serieuzer genomen. Daar is een bepaalde kritieke massa aan mensen voor ontstaan die niet accepteren dat dit zo weggezet wordt. Daar zitten artsen tussen die zelf het vroeger ook psychologiseerden en nu ineens zelf ziek zijn en nu denken, oh, het is toch wel waar. Ze hebben het niet verzonnen, die patiënten. Maar ja, het is wel zaak dat we ook die mensen die dit al decennia hebben hier ook in gaan zien. En dat die alsnog die hulp gaan krijgen. En dat die ook een sorry gaan krijgen van de overheid. Want dit is gewoon de toeslagenaffaire in het kwadraat. Levenslang. Dat, en ook dat instituut, dat kenniscentrum chronische vermoeidheid, dat mag sorry gaan zeggen. Want zij hebben mij afgeleerd om op mijn grenzen te letten. Het is niet alleen dat die uitkering niet gelukt is. Je bent door het systeem verdacht gemaakt dat jij het verzint. En terwijl jij bij een werkgever juist op je grenzen moet letten. Dus dat is echt wel een groot schandaal. Ik vind het ook belangrijk dat bekend wordt dat het met veel mensen niet goed gaat. Want wat dat betreft ben ik het eens van, als de overheid moet ook niet te hoge verwachtingen neerzetten. Want eigenlijk wat best wel moeilijk is, is dat niemand denkt dat je in deze situatie kan belanden. Omdat we een heel uitgebreide verzorgingsstaat hebben. Alleen die is wel op allerlei punten uitgekleed, ingewikkeld gemaakt. Waardoor heel veel mensen tussen wal en schip vallen. Maar degene met wie het goed gaat denken, alles is toch goed geregeld. En voor een deel van de mensen is het ook wel heel goed geregeld. Als je gewoon wel door het systeem weet te komen en voorzieningen krijgt. En gewoon een woning en alles. En dat maakt op een bepaalde manier eenzaam. Dat je, wat dat betreft zou ik het veel eerlijker vinden als de overheid had gezegd van ja, we hebben gewoon te veel arbeidsongeschikten, we hebben het geld niet meer. Ja, sommige mensen zijn zieker dan anderen. We kunnen het gewoon niet bolwerken en we zien te veel misbruik. Ja, sorry dat we geen uitkering kunnen geven. We wensen je alle goeds op de arbeidsmarkt en willen je daar wel een beetje bij helpen met een gepaste baan. Maar dat is niet hoe de overheid werkt. De overheid zet er dan een heel leger aan juristen, woordvoerders, communicatie. Het is altijd een muur, staat overal heen om alles wat niet deugt goed te praten. En dat zijn mensen spuugzat. En daarom zijn mensen ook fan van een PVV die heel rauw door alles heen dendert. En gaat het niet uitmaken als minister Faber iets raars zegt, want die heeft die ring nog niet gebouwd. Mensen gaan dat gaandeweg waarderen dat iets lomp is. Omdat in hun leven is alles lomp, maar dan mooi met een kring eromheen goed gepraat. Dus volgens mij is het ook een kwestie van als overheid soms ja, gewoon eerlijker zijn en ook zeggen dat iets niet kan. Dan wordt dezelfde maatregel ook beter geaccepteerd dan dat hele, die hele woordvoerdersbrei die er soms omheen zit of zo.
Maar denk je dat als je transparant bent, dat je inderdaad dat vertrouwen kan terugwinnen? Want ik denk ook heel veel mensen denken dat de overheid alles weet. En de overheid heeft alle oplossingen, weet je. Dus op het moment dat je dan toegeeft dat je iets niet goed hebt gedaan, dat het misschien juist dat vertrouwen nog een beetje extra schaadt.
Ja, dat is wel een hele moeilijke balans. Ja. Dat is soms ook een kritiekpunt op die hele atlas van Afgaak Nederland. Van, je maakt het te zwartgallig. Het is natuurlijk zo dat heel veel mensen door de toeslagenschandaal ook bang worden voor andere dingen. En dat is soms terecht en soms ook niet. En bij dat niet is dat soms wel zonde. Tegelijk denk ik, ja, we moeten wel door die zure appel heen. Want er is echt meer aan de hand dan alleen dat toeslagenschandaal. Ja, wat ik dus hoorde is mensen die de energietoeslag niet aanvragen. Want ze zijn bang dat in de formulieren die ze moeten aangeven iets niet klopt. En dat hun kinderen uit huis worden gezet. Ja, en dan is de vraag van, ja, is dat dan misschien overdreven of zijn die mensen juist heel goed op hun hoede? Ja, dat verschilt een beetje per geval. Dus ik vind dat ook wel een dilemma. Moeten we nou inderdaad roepen van het is allemaal shit en het wordt alleen maar meer chagrijn in de samenleving? Tegelijk denk ik van, joh, jongens, er is wel echt wat aan de hand en daar moet een soort doorbraak op komen. En volgens mij, we kunnen het over details hebben wat ik allemaal heb meegemaakt. Er zit natuurlijk een groter verhaal achter, volgens mij, dat is, en dat gaat het geld voor alle westerse samenlevingen, dat we op best wel grote voet hebben geleefd een aantal decennia, dat steeds meer mensen de voorzieningen ook gebruiken. Dus dat je een situatie krijgt bij even hoge of steeds hogere overheidsuitgaven, dat de voorzieningen eigenlijk steeds minder worden. Maar ja, niemand wil terugvallen, dus we maken het gewoon zo ingewikkeld dat niemand meer wat aanvraagt. Ja, het is een overheid die helemaal in zichzelf is vastgelopen. En ik zou heel graag willen dat voorzieningen weer beter worden. Maar de vraag is, ja, kan dat nog financieel uit? Dus het is belangrijk om van onderaf op te bouwen. Dat in ieder geval iedereen weer in ieder geval kan overleven. Nou ja, en liefst bouw je het nog wat verder uit. Maar dat hebben we in Nederland niet meer op orde. De bijstand is niet dat laatste vangnet. Daar is hij veel te ingewikkeld voor. Dus je moet haast een... Nou, je hebt Mark Bovens en Angrit Willem met de diplomademocratie. Dat is alleen hoger opgeleide nog deelnemen aan het politiek systeem vaak. Je zou kunnen zeggen, ja, we hebben ook een diploma-verzorgingsstaat. Waar je alleen nog via hele slimme routetjes kun je nog aanspraak maken op wat... Het is een soort gatenkaas aan het worden of zo.
Ja, en in die gatenkaas willen we verandering aanbrengen. Ik denk dat ik de burgemeester net ook heb horen zeggen... We gaan die diepe zwartgalligheid van dat wantrouwen in... om dat te proeven en te voelen. En tegelijkertijd gaan we ook de positieve kanten versterken. Het is ook altijd een ontzettend lastige dilemma. Want wat doe je ook als burgemeester? Ga je heel erg het licht aanzetten... Ik ben er ook voor de mensen die zijn klemgereden, vastgereden. Ik hoor en zie jullie. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook bemoedigd blijven. Want met elkaar onszelf de put in praten, dat is niet de bedoeling.
Nee, dat gebeurt ook niet. Omdat juist ook echt zie dat er op heel veel plekken mensen elke dag zich blijven inzetten voor de ander. Dus ook al zou ik wel eens een keertje mismoedig worden. Ik hoef maar echt een paar wijken hier in te lopen. En ik zie... En meester Mo die gewoon door roeien en ruiten gaat voor de jongeren in zijn wijk. En die waar niets gek genoeg is en dat hij gewoon altijd blijft gaan. Zodat die jongeren ook zien, er is iemand. En ja, die heeft dan ook wel goede contacten met ons op het stadhuis. Nou ja, als ik wil hem niet terugleggen, maar jij hebt ook zo'n rol. Je kunt echt, je bent daar dan ook de vertegenwoordiger van een groep mensen... die inderdaad echt niet meer weten waar ze naartoe moeten of... waar dat die overheid een soort groot bastion is geworden. En ik deel het ook met Josse. Wij gebruiken ook soms taal die zo ingewikkeld is... dat mensen ook al helemaal niet meer weten... wat we nou eigenlijk bedoelen met elkaar.
Hoop, schij uit, dat is niet te doen. Ik zie af en toe brieven van die gemeente voorbij komen... dat ik denk, jeetje, wat staat hier nou eigenlijk?
Maar dat niet alleen. Het geeft ook een gevoel dan van... ja, dan zal ik het inderdaad wel niet goed doen... of dan heb ik misschien heel snel een fout gemaakt... als ik dit niet begrijp. En dat moeten we verbeteren. En tegelijkertijd hebben we nu ook echt nog die tussenpersonen nodig, noem ik het maar. En die juist ook echt voor die mensen kunnen zijn en zeggen... jij hebt een probleem, ik zie dat er hier echt iets helemaal niet goed gaat. Ik heb wel die toegang tot bij mij bijvoorbeeld op het stadhuis of tot een ministerie. Laat mij dan nu ook jouw vertegenwoordiger zijn en daarvoor opkomen... dat hebben we nu ook in alle eerlijkheid ook nog steeds nodig. En ik zeg ook niet dat dat ooit zal verdwijnen. Maar het is denk ik en. We moeten dus ook juist zorgen dat die mensen op een andere plek dan terecht kunnen... waar ze dat verhaal goed neer kunnen zetten. En dat ze via die persoon worden geholpen. En wij moeten als overheid dus ook wel leren van die signalen. Het is niet alleen dat je dan... ja, hoort van dit gaat niet goed. Maar wat betekent dat dan voor onszelf? Wat betekent dat voor onze eigen organisatie? Hoe wij ons werk doen? Ja, dat kan soms al zitten inderdaad in welke brieven. Hoe word je benaderd aan de telefoon? Ik weet nog... Ik vertelde het een tijdje geleden bij ons op het stadhuis. Ik weet nog dat ik als student langs dat stadhuis fietste. Want dan ging ik naar school en dan... keek ik naar dat grote gebouw en dan dacht ik... wauw, weet je, daar gebeurt het. Maar wat het is een imposant gebouw.
Ja, die denken na.
En dan dacht ik, wat zou het leuk zijn om een keer daar naar binnen te gaan? Maar ik durfde eigenlijk helemaal niet. Omdat het gewoon zo'n... dat lijkt bijna... Wij zitten midden in de stad. Het is gewoon... Je kan er gewoon binnenlopen. Doe dat ook vooral. We hebben ontzettend leuke bodes die gewoon alles willen vertellen... ook over het gebouw. Maar het is niet vanzelfsprekend dat mensen zomaar binnenkomen lopen. Ook als je helemaal geen vraag hebt. Een overheid kan gewoon heel erg op afstand staan. En dat is niet nodig. En ik wil juist ook het huis van de stad zijn. Ik wil gewoon ook dat daar gewoon de mensen kunnen komen. Met hun vragen, met hun verlangens, met hun... verhalen. Dat zou de plek ook moeten zijn. Nou, dat is fysiek natuurlijk niet allemaal mogelijk... dat we met z'n allen in dat stadhuis gaan zitten. Maar bij wijze van spreken, gewoon als overheid... gewoon niet in een hoge toren gaan zitten. Nu zitten we hier op de 19e.
Maar
gewoon bijna letterlijk gewoon aanwezig zijn bij mensen. En ik denk dat als we dat kunnen, als dat lukt... dat we dan ook stapje bij beetje ook weer kunnen gaan werken aan dat vertrouwen.
Ja, ik vind het ook lastig, want we hebben het heel de tijd over de overheid. Ja, maar wat is de overheid?
Ja. Mm, Nou ja, wat wij natuurlijk vaak merken, en dat is wel goed nu op dit moment, denk ik, in een aantal wat kleinere gemeenten om ons heen, omdat je daar niet zo heel veel verspreiding hebt van overheid. Dus dan kan je makkelijker binnenlopen. Waar er gisteren nog in Krimpen, ja, daar zit gewoon naast het stadhuis, zit alles bij elkaar. Dus dan kan je terecht voor je zorg, daar zit de woningcorporatie. En er zijn natuurlijk ook veel minder mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Die worden dan in één keer geholpen. Dus dat is wel iets wat de overheid dan goed regelt. Maar in de ogen van mensen, ook die bij ons komen, ja, is de overheid ook de woningcorporatie.
Precies.
Is ook eigenlijk je zorgverzekeraar. Ja. Maar het zijn eigenlijk ook al die stichtingen en organisaties die een overheidstaak uitvoeren, die gewoon met publiek geld worden betaald. Dus de mooie lijn, bijvoorbeeld die we nu zien in Rotterdam, Werkstation Zuid, dat is fantastisch.
Absoluut.
Nou, dat zijn goede voorbeelden. Of in Rotterdam wordt natuurlijk nu gewerkt met die wijkhubs, waar je meerdere vormen van dienstverlening, in ieder geval vanuit de gemeente, bij elkaar hebt. Maar mensen zeggen ons, ja, het zou dus heel fijn zijn als je om de hoek naar een plek kan waar ook Duo zit, ook de landelijke belastingdienst, alles van de gemeente en de corporatie. En eigenlijk hebben ook heel veel mensen problemen met al die andere instanties die niet meer persoonlijk benaderbaar zijn. En dat zou, denk ik, als lijn ongelooflijk goed zijn. Dus bemoedigend ook. En u zei nog iets anders moois, burgemeester Schouten, dat het gaat over het collectief der instanties. En dat die met elkaar gaan samenwerken. Nu hebben we ook nog iets anders aangeraakt, Josse de Voogd. Jij zei dat terecht in onze commissie Versterken Weerbaarheid van Democratische Rechtsorde kwam ook naar buiten dat politici en bestuurders bedreigd worden. En dat het ook, als het gaat over vertrouwen in de rechtsstaat, belangrijk is om naast deze mensen te gaan staan. En je zei nog iets anders. Je zei, het zou fijn zijn als er sorry gezegd wordt. Nou, dat is denk ik voor bestuurders heden ten dag ontzettend lastig. Want zeg maar eens sorry als je verantwoordelijk bent voor iets. De pers maakt je af. Die vragen meteen, wanneer ga jij dan aftreden? Het wantrouwen bij mensen wordt nog lager. Zie je wel, ze hebben het niet goed gedaan. En de heling in sorry zeggen van bestuurders is denk ik heel krachtig. U lijkt me zo'n persoon, burgemeester Schouten, die sorry durft te zeggen als dingen niet goed zijn gegaan. Heb ik dat goed ingeschat?
Dat hoop ik wel. Ja, ik geloof juist dat je een overheid is, in die zin inderdaad eens, wat is de overheid? Maar laat ik het zeggen als bestuurder, we maken allemaal fouten. En had ik een gesprek met een meneer en die zei, ja, u heeft zo heel veel dingen fout gedaan. Dat ging er ook nog in mijn tijd nog daarvoor als minister. En toen zei ik, wat vindt u wat ik anders had moeten doen? En dus wij hadden daar een gesprek over. En toen zei ik, nou, op een aantal onderdelen geloof ik ook dat ik dingen anders had moeten doen. Ja, dat klopt. En dat is ook dan niet goed gegaan. En die man was heel erg verbaasd dat ik dat zei. Maar als wij gewoon met elkaar spreken en je hebt het gewoon ook over de dagelijkse zaken, dan zeg je ook wel eens, ja, dat had ik echt niet zo moeten doen. Of dat hadden we echt beter moeten doen. Mensen accepteren echt wel als je gewoon dan daar eerlijk over bent. Je mag ook soms wel eens terugduwen en zeggen, ja, sorry, maar dat is echt niet hoe het precies zit. Maar als er echt een terecht punt wordt gemaakt, vind ik dat je daar gewoon ook eerlijk naar jezelf moet kijken en moet bedenken of dat beter had moeten gaan. En het idee van dan word je gelijk afgemaakt in de pers. Ik geloof dat uiteindelijk mensen prikken wel ergens doorheen. Het is, ze zien veel sneller als je iets gaat ophouden wat helemaal niet klopt. En dan denken ze daarbij van wat gebeurt hier nu. Dan dat je zegt, ik had dit eigenlijk wel anders moeten doen. En dan, dat ze dan heel snel denken, ja, oké, dat snap ik ook. Weet je dat het ook niet altijd allemaal goed gaat. We moeten daar wat relaxer mee omgaan met elkaar. En niet alleen maar denken en in angst. Uiteindelijk gaat het ook om een soort relatie die je met elkaar hebt. En inderdaad, de overheid, wij zijn ook allemaal mensen. De overheid is niet een op zichzelf staand iets. Die wordt gevormd door mensen, die wordt gevormd door allerlei partijen die daar elke dag bezig zijn. Laten we gewoon ook elkaar aankijken en gewoon dan eerlijk zeggen wat goed gaat, maar ook wat er beter kan of niet goed is gegaan. Daar geloof ik ze heel erg in.
Ja, een stukje transparantie, maar dan moet ik gelijk aan het toeslagenschandaal denken. Weet je wel, als je dan sorry zegt, dan moet je er wel voor zorgen dat je daarna meteen goed actie onderneemt. Ik bedoel, die mensen, die toeslagenouders, staan nog steeds met het water aan de lippen. Ik bedoel, dan is je sorry helemaal niks waard, toch?
Nou ja, dat is het risico daarna. Dat je, als je dat zegt, dan moet je. Ja, dat trouwens nog, dat ben ik ook niet altijd met je eens. Want je kan ook sorry zeggen zonder dat je het gelijk kunt oplossen. Hè? Ik denk dat het gewoon ook het menselijke erin is van om te laten zien dat je ook naar jezelf durft te kijken. En dat je zelf durft te zien van wat moet ik anders doen. En ja, als je dan beloftes maakt, want daar gaat het denk ik meer om, om het op te lossen. En dan gebeurt het niet of in onvoldoende mate. Ja, dan wordt de schade groter. En dus dat wat je belooft, en dat ben ik wel met Jos eens. Wees dan eerlijk in wat je wel of wat je niet kunt. Want anders wordt het wantrouwen wel groter.
Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Nou, daar zijn mensen ook... Ik denk heel veel bestuurders ook heel bang voor om dus sorry te zeggen. Want ze verwachten onmiddellijk die claim. Ja. Die dan vervolgens ook weer te complex is om op te lossen, zoals bij toeslagenschandaal. Maar ja, ik zou inderdaad al blij zijn als gewoon wordt gezegd, we zijn met mensen met deze ziekte niet goed omgegaan. En dan hoeft het niet morgen het UWV dat bij iedereen geregeld te hebben. Maar dan gaan er, het is ook een soort domino effect. Want dan zul je zien dat de mensen die nu in de bijstand zitten, al die zullen waarschijnlijk iets minder hard aangepakt worden als er wordt erkend van, goh, die mensen hoorden eigenlijk niet helemaal in de bijstand. Want bij de bijstand, dat regime is gericht, het heet al werk en inkomen. Hè. Dat is, ik moet vaak bedenken aan die nare borden van mevrouw Faber. Om haar nog een keer te noemen. Maar als uitkeringsgerechtigde, of eigenlijk is maar de vraag of ze je gerechtigd vinden, kom je dus ook continu langs die retoriek. Je bent ziek, je valt uit in je studie en je moet naar een centrum werken en inkomen voor je reïntegratie. Het is continu, de taal is, we vertrouwen jou niet. Je bent verdacht, je bent lui, jij zult aan het werk
gestopt. Je zult wel profiteren, net wat burgemeester Schouten zei. Ik denk dat positieve mensbeeld en sorry zeggen, dat ontzettend belangrijk is. Maar wat jullie al aangaven, zeg maar is sorry in dit tijdsgevricht. Dus we hebben ook wel een sfeer gecreëerd rondom bestuurders, dat als ze dat zeggen, ja, dan worden ze ook met de grond gelijk gemaakt. En ik denk dat het ook fijn is dat we als samenleving weer het vertrouwen terug durven te geven aan bestuurders. Want steeds minder mensen beginnen er ook aan. Hè? Dus als je het hebt over vertrouwen weer herstellen in de overheid, ja, we hebben wel de beste mensen nodig en de tofste bestuurders die ook aan die publieke zaken willen trekken. Dus dat moeten we ook met elkaar trots op zijn, koesteren, zorgen dat het gaaf is om bij de publieke zaak te werken. We hadden het laatst hebben een ombudsalert uitgebracht over rechtsbescherming en toegang tot het recht. En dan stellen we met elkaar vast dat sociale advocaten in de pikorde gewoon helemaal een soort low in de rang staan. Terwijl je denkt, die doen toch fantastisch werk. Die zouden we juist met z'n allen, net als die mensen in de wijken, met 1000 slingers en de grootste egaars moeten benaderen. En niet die advocaten die voor 400 euro per uur voor allerlei dure bedrijven werken. Er zit ook wel iets in dat we niet trots zijn op die publieke zaak. Ja, herkent u dat, burgemeester Schouten?
Ja, en ook, ik vind het werken voor de publieke zaak, ik noem dat een erezaak.
Ja.
Want het is ook echt een eer om dat te mogen doen. En het is een eer om je voor de stad in te kunnen zetten. Ik ben daar zo... Ja, ik vind het zo waanzinnig mooi. En ik geloof ook dat heel veel mensen dat ook voelen. Dat ze ook heel graag zich voor hun eigen woonomgeving willen inzetten. Voor de mensen om zich heen willen inzetten. Maar daar heb je ook echt menselijk contact voor nodig. En dat denk ik dat we daar soms ook ver weg van zijn komen te staan. Ik vind het, je noemde net al een aantal voorbeelden. We hebben hier de wijkhubs. We hebben gewoon plekken waar mensen ook op een laagdrempelige manier naartoe kunnen. Zijn ook nog niet altijd bekend. Dus we moeten daar ook steeds aandacht voor blijven vragen. Want er zijn plekken waar je naartoe kunt. Maar er zijn ook inderdaad instanties waar het veel verder weg zit. Letterlijk in een hoge toren met grote toegangspoorten en pasjes. En weet ik veel niet hoe je binnenkomt. Daar straal je iets mee uit. Daar straal je mee uit dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je met elkaar in contact komt. En ik geloof uiteindelijk dat je gewoon met contact en luisteren, dat uiteindelijk ook helpt in laten zien wat je als overheid doet. En het is ontzettend leuk. Ik krijg de meeste energie uit de gesprekken die ik gewoon hier op straat heb. Niet uit alle beleidsstukken die ik heel de dag zit te lezen. Die moet ik ook gedaan. Die moet ook gelezen worden. Maar waar krijg je energie van? Ja, als je met anderen werkt, als je met anderen nadenkt, als je mensen spreekt van hey, ik heb hier een idee of ik wil me hier juist hard voor maken. Ja, dan gaat iedereen aan.
Maar het lijkt me ook wel vermoeiend aan de andere kant. Want je zit daar, weet je, met positiviteit en je wil het allemaal goed doen voor de mensen. Maar jij bent bijvoorbeeld, als je bij 14010 zit het nummer dat je hier in Rotterdam kan bellen en je krijgt iemand aan de telefoon. Al die woede krijg jij wel naar je toe gezonden.
Ja.
Dat lijkt me ook echt wel heel lastig.
Ja, ik was daar enige tijd geleden ook. Maar de grap is dat mensen daar dus juist ook een eer vinden om te zorgen dat die mensen daarna juist blij ophangen. Ja. En die blijven dan ook spreken en nadenken. En ja, ook daar lukt het niet altijd. Maar dat is echt wat hen drijft. Gewoon, ze weten dat het soms echt wel een soort frustratie en woede is die ze horen. En als dan iemand blij ophangt, zijn zij ook helemaal blij.
Ja, en zij kunnen steeds meer regelen, de mensen achter 14.010... omdat ze ook meer ruimte krijgen, bijvoorbeeld om een betalingsregeling in één keer via de telefoon af te sluiten. Ja. Nou, daar zijn mensen al enorm mee geholpen. We zijn met z'n allen natuurlijk enorm geholpen als de kracht van de stad, de kracht van de regio centraal staat en als de overheid door iedereen wordt vertrouwd. Dat vraagt van ons allemaal inzet. Ja. En tegelijkertijd weten we dat het onvoorstelbaar taaie business is. Want als we hier naar buiten gaan en we kijken blijmoedig, dan denk ik, oh, en het is allemaal complex en ingewikkeld en er zijn regels en er zijn wetten en er moet nog van alles en nog wat gebeuren. Josse, ben jij nog een beetje blijmoedig over de toekomst? Je hebt een aantal keer toch wel in deze uitzending laten weten dat je niet zo blij bent met dit kabinet. We hebben er niet op gereageerd. En we denken, ja, dat is even.
Nou, ik wil er best op reageren. Ik ben het helemaal met Josse eens. Ja. Ik wil best even iets over zeggen. Ja, nee.
Ben je blijmoedig over de toekomst?
Volgens mij is er een groot verschil over de wereld versus Nederland. Ik denk dat de wereld als geheel best redelijk gaat. En dat dat ten koste gaat van de westerse landen en dat de bovenlaag in die westerse landen ervoor zal zorgen dat het vooral voor de onderste helft inleveren wordt. En misschien is dat ook onvermijdelijk en moet een politicus dat gewoon eerlijk zeggen. Het is alleen een moeilijke boodschap als je zelf tot de bovenlaag behoort.
Dat is wat je ook ziet in die atlas waar jij het over hebt.
We leven op de grote voet. Kreeg ze natuurlijk de volle laag gezien haar eigen positie. Maar ja, het is wel, we moeten een zachte landing in gaan zetten. En nu zijn het nog, nu is het die gatenkaas. Of je hebt ook dat spelletje, timber, van allemaal houtjes op elkaar. Je trekt er eentje uit, de toren wordt steeds hoger.
Ja, ja, ja,
op een gegeven moment zakt die in. Daar moet ik aan denken bij de samenleving. We moeten aan gaan passen aan een nieuwe situatie in de wereld en binnen het land. Dan denk ik aan van grondstoffen worden schaarser, bijvoorbeeld. Daarnaast, als je kijkt binnen Nederland, een hele grote verandering is flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar is het systeem helemaal nog niet op aangepast.
Ja. Dus het zijn eigenlijk hele grote beschouwingen, terwijl we het even nu
heel klein,
heel klein moeten houden. Stutten en steun vanuit de straten.
Heel concreet.
Wat haar vaten nou voelen en aan de slag met elkaar. Want dat vertrouwen kan hersteld worden. Ik ben er heilig van overtuigd.
Zorgen dat in deze grote veranderingen er altijd een bepaald basisniveau is waar gewoon niemand doorheen kan zakken. En mijn zin is dat een vorm van basisinkomen. Maar je kunt al beginnen met, dus in de participatiewet, bepaalde dingen net even minder streng te maken. Dat onder een bepaalde grens, daarboven kun je hartstikke streng zijn dat er niet te veel wordt uitgegeven. Maar een bepaalde grens, daar kom je gewoon niet aan. Dat voerde je niet terug. Er horen gewoon in dit land geen mensen honger te hebben, wat er ook gebeurt.
Burgemeester Schouten.
Vertrouwen en honger, dat zit dan echt wel heel dicht bij elkaar.
Zeker.
Maar het gaat heel ver bij elkaar weg. Als je bezig bent om onderdak te vinden, als je bezig bent om je eten te kunnen kopen, dan is er ook echt letterlijk weinig ruimte meer over om over allerlei andere dingen na te denken. Dus ik denk juist dat een overheid in de basiselementen, dat we daar heel goed op moeten letten dat mensen die hebben. Want dan, anders kom je daar helemaal niet aan toe, aan al die andere vragen. En begrijpelijk. Dus ik denk dat we ook heel goed moeten kijken waar kunnen we zorgen dat we die basis inderdaad neerleggen. Dat sluit een beetje aan op wat Josse zegt, van wat hebben mensen überhaupt nodig om te kunnen leven. En ik geloof ook echt heel erg in onderlinge verbanden. Heel vaak is er dus inderdaad wel wat mogelijk, maar weten mensen niet meer waar ze moeten zijn en raken ze ook geïsoleerd, eenzaam. En je hebt gewoon mensen om je heen nodig ook, waar je met elkaar weer de energie en de kracht vindt. Dus ik geloof niet dat het is en het materiële, maar het is zeker ook het niet-materiële. De verbinding onderling met mensen. En daar geloof ik dat we in de stad ook echt nog, daar gebeurt veel, maar dat we daar ook echt nog verder aan kunnen bouwen. Ik heb zelf ook meegemaakt in mijn leven dat het niet makkelijk was. Ik ben daar niet doorheen gekomen doordat ik het nou zo fantastisch heb gedaan. Omdat ik mensen om me heen had die de schouders eronder gingen zetten. En die zeiden, we gaan je helpen. dat is uiteindelijk bepalend geweest in mijn leven. Dus ik geloof dat we daar ook met elkaar aan moeten werken.
Dat lijkt me een hele mooie
Ik word daar heel blij van. Ja. Hè? We zijn er voor elkaar en we gaan elkaar helpen. De overheid kan niet alles oplossen. Maar als het gaat over het herstellen van vertrouwen... heb ik zo gek de afgelopen periode een blijmoedig gevoel. Want ik denk de hele tijd, we staan klaar. Er is een soort transitie gaande. Ik voel de nieuwe energie. We hebben bestuurders, toch ook, Josse, die ervoor willen gaan. Die krachtig zijn. En met elkaar kunnen we wel dat vertrouwen herstellen. En wij vinden dat als team Ombudsman ook echt eigenlijk ons hoofddoel. Gaat ons niet zozeer over dat mensen ons kunnen vinden en dat we dan klachten behandelen. Nee, wij denken, we're there for a greater picture en een groter doel. Die stad van verbinding, van vertrouwen, vanuit samenaarschap.
Ook graag een vraag die ik bij jullie luisteraars wil terugleggen. Hoe gaan we dat vertrouwen in de overheid nou terugwinnen? Laat dit weten via Instagram, ORR_geeftgehoor. Bruggen bouwen, dat is wat we moeten doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.